Welkom bij de Linkse Revolte, de thuisbasis voor de linkse beweging. En vandaag een aflevering van de Kletsende Klasse, waarin we de reacties en de berichten van jullie, onze luisteraars, gaan bespreken. We gaan het vandaag hebben over de ontwikkelingen in Venezuela. En we gaan ook praten over de goede voornemens voor dit nieuwe jaar. Het is tijd voor de Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need... Mijn naam is Noortje Thijssen, directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en Eerste Kamerlid voor GroenLinks PvdA. En ik zit hier samen met Janneke Holman, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag en medewerker van de WRD Beckman Stichting.
Hoi hoi.
En aan mijn andere zijde zit Abdelkader Karbash. Ja, jij staat ook op de lijst in Den Haag. Ja. Dus jij bent kandidaat raadslid.
Ja, ik heb het geluksgetal nummer 7, dus ik denk dat het wel goed moet komen.
Dat gaat helemaal goed komen, dat denk ik ook. En zoals gezegd gaan we de luisteraarsreacties doornemen. En wil jij als luisteraar ook meepraten over de revolte? Dan kan dat via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar het kan ook via ons eigen platform petje.af/delinksrevolte. En daar kun je je berichten inspreken. En je kunt de podcast ook steunen door vriend te worden. En dan help je ons om de Linkse Revolte uit te bouwen en onze boodschap verder te versterken. Nou, we hebben ook weer twee nieuwe vrienden erbij gekregen. Dat zijn namelijk Bob en Mike. Heel veel dank voor jullie komst en voor jullie steun. Want we willen weer gaan uitbreiden komend jaar. Dus alle beetjes, groot en klein, zijn super welkom.
Zeker. Meteen het eerste goede voornemen. We gaan weer uitbreiden.
Ja, precies. Nou, dit is ook de eerste podcast van het nieuwe jaar. Dus we gaan weer een nieuw seizoen in. Het derde seizoen. Ik had eerst het tweede seizoen opgeschreven. Maar we gaan het derde alweer in. Time flies. En we gaan vooruitblikken. Want wat verwachten jullie eigenlijk van het nieuwe jaar? Ik kijk eerst even naar jou, Janneke. 2026. En graag een beetje hoopvol.
Oh, hoopvol. Wat verwacht
want
ik van het nieuwe jaar?
Die komt zo meteen.
Wat een mega grote vraag. Nou ja, er komen natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen aan. Dat is voor mij persoonlijk natuurlijk heel erg belangrijk. En voor Ab die tegenover me zit. Mm-hmm. En voor het land natuurlijk, want gemeenteraden is superbelangrijk. Maar meer algemeen. Nou, we zitten natuurlijk in een ontzettend onrustige wereld. Maar als ik kijk naar de Nederlandse politiek, er wordt nu natuurlijk gewerkt aan een nieuw kabinet. Met D66, CDA, VVD vooralsnog op het moment van opnemen maandagochtend. Wie weet wat er deze week allemaal gebeurt. Nou, en wat ik stiekem wel een beetje hoop is, kijk, dat kabinet dat gaat echt met plannen komen die wij als linkse mensen niet leuk vinden.
Ja, waar denk je dan aan?
Nou, ik denk aan bezuinigingen op de WW, bezuinigingen op de zorg. Misschien wel verdere bezuinigingen op andere sociale zekerheid. Dus daar maak ik me heel erg zorgen om.
Cadeautjes voor grote aandeelhouders.
Precies, alles van oh, we moeten dereguleren. En die arme bedrijven, die hebben te veel regels. En het moet allemaal makkelijker. Nou, dat kan hele grote gevolgen hebben voor ook voor milieu, voor werknemersrechten, et cetera. Maar het positieve wat ik wel zie is, we hebben natuurlijk met het afgelopen kabinet, ook met de PVV, is er denk ik binnen de linkse beweging ontzettend veel tijd gegaan naar ophef. Steeds maar weer de nieuwe ophef van de dag. En dat is ook echt de strategie van radicaal rechts, extreemrechtse partijen. Flooding the zone with shit.
Ja.
Dus ik denk aan een Marjolein Faber die geen lintjes wil uitreiken. Die rare borden bij AZC's wil zetten van we werken hier aan je terugkeer. Nou, wat hebben we allemaal niet meegemaakt de afgelopen paar jaar. En dat we dat nu niet meer hebben, hopelijk met zo'n nieuw kabinet. En dat we ons echt ook als linksbeweging kunnen richten op de inhoud. En waar we heen willen met het land. Waar de verschillen liggen met rechtse partijen en een rechtskabinet. En dat we hopelijk echt onderwerpen op de agenda kunnen krijgen en houden. Zoals ik denk aan dakloosheidsbestrijding. Wat echt afgelopen jaar wel wat aandacht heeft gekregen, maar gewoon nog lang niet genoeg. Laat staan dat het is opgelost. Armoede, wat in Nederland gewoon nog steeds heel erg schrijnend is. Wat een beetje wisselend is in aandacht, maar het probleem is niet weg. Dus dat we daar weer allemaal wat headspace voor krijgen om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, en de natuur, hè? Dat eindelijk er weer gewoon stikstofmaatregelen gaan komen.
Ja, ja, precies.
Ja, ik kan echt niet wachten.
Ja.
En jij, Ab, waar hoop jij op aankomend jaar?
Nou, eigenlijk hetzelfde als Janneke. Ik hoop vooral ook dat er eindelijk een oplossing komt over de woningmarkt. In plaats van dat we steeds gaan praten dat er misschien een oplossing komt op de woningmarkt. Maar ook politiek waar ik heel erg naar uitkijk, is dat we natuurlijk straks een fusie krijgen tussen GroenLinks en PvdA. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Dat gaat natuurlijk ook spelen direct na de gemeenteraadsverkiezingen. En ik denk dat dat ook best wel in ieder geval effect kan hebben op hoe het politieke landschap er nu uitziet.
Wie weet. Wat voor een effect?
Nou ja, ik hoop dat we dan eindelijk weer een beetje momentum mee kunnen pakken. In ieder geval als links. En dat we dat ook samen met maatschappelijke bewegingen kunnen doen. En ik hoop ook echt dat die maatschappelijke bewegingen ook de ruimte voelen om samen met links echt te gaan vechten. Want we zien het ook, we gaan het straks ook over hebben natuurlijk. Hè, maar het de wereldpolitiek escaleert steeds verder en verder. En wat we vorige week dachten dat onmogelijk was, wordt steeds mogelijk. En als we nu niet echt tegengas geven, ja, wie weet hoe de wereld er dan volgend jaar uitziet.
Ja.
Maar goed, we moeten hoopvol blijven natuurlijk. Maar ik heb er hoop in dat het die maatschappelijke organisatie samen met links gaat lukken. Maar dan moeten we wel even een goede doorstart maken, denk ik.
Ja, echt een grote, stevige, offensieve linkse partij.
Ja.
Ja, ja. Nou, daar gaan we voor. Ja, ja, dat er ook echt een alternatief komt. Hè? Dat er niet het alternatief is, oh, wat fijn dat radicaal rechts wordt gestopt en dat we met de status quo vooruit kunnen. Maar wat jij ook al zei, Janneke, dat je gewoon ook echt weer ruimte komt voor linkse alternatieven.
Ja. Ja, en dat we ook met andere linkse partijen gewoon goed samenwerken en ook ruimte aan elkaar laten. Ik merk dat zelf al in de gemeenteraad. Daar zijn we met allemaal kleinere linkse partijen. Ik hoop dat ook een beetje voor landelijk van fijn als de SP op een bepaald onderwerp zit, dan pakken wij een ander onderwerp. Een beetje zo'n houding. Zo gaan we helpen elkaar in plaats van dat we elkaar in de weg gaan zitten.
Ja,
dat gebeurt natuurlijk al heel veel. Mm-hmm. Maar dat kan altijd meer.
Ja, echte linkse revolte.
Ja, ik wil me daar ook wel een beetje bij aansluiten. Want jullie hebben het over linkse samenwerking binnen de politiek. Maar Alp, je had het ook over maatschappelijke organisaties. Ik wil daar graag ook gewoon gewone mensen aan toevoegen. Ja. Als mij iets hoopvol heeft gestemd afgelopen jaar, is het dat als je de straat op gaat, dat je dan ook echt iets kunt bereiken. Ik denk vooral ook bijvoorbeeld aan de Rode Lijn protesten. Ja. En ik denk ook de komende tijd dat dat heel hard nodig is. Dat we echt van ons laten horen. En als de politiek te laf is of te twijfelend is of niet echt stelling neemt, dat je dan vanuit de samenleving toch een beetje politieke bewegingen op gang kan brengen. En ik denk, als dat vorig jaar is gelukt, dan moet dat aankomend jaar nog vaker gebeuren en nog meer gaan lukken.
Of vaker de straat op dus.
Ja.
Ja. Mooi.
Ja. Ja, nou, dan toch maar even die bak met ellende opentrekken. Want we kunnen nou niet echt zeggen dat het jaar lekker begonnen is. En dat is een understatement. De afgelopen dagen hebben we live gezien hoe Trump een militaire interventie heeft gepleegd op Venezuela. Hoe een president, het was een dictator, maar dat hij hem heeft ontvoerd samen met zijn vrouw. En dat hij ook meteen aankondigde, ik ga het bestuur overnemen. En meteen ook eigenlijk zijn agenda openbaar maakte. Dat het vooral ook tijd was dat zijn oliebedrijven daar ook de olie gaan oppompen. En daarmee zogenaamd ook een dienst bewijst aan de economie van Venezuela. En we nemen deze podcast op maandagmiddag, 5 januari. Dus we twijfelden al wel een beetje, wat gaan we nou eigenlijk zeggen over deze situatie? Want als we dit op donderdag uitzenden, dan is het waarschijnlijk allemaal alweer achterhaald. Het gaat heel snel met de ontwikkelingen. Trump heeft ook nu zijn pijlen gericht op Colombia en Mexico. Er worden dreigende woorden over uitgesproken. Groenland, dat conflict, wordt ook nog lekker opgepookt. Dus we weten niet waar we donderdag staan. Maar toch even wat onze eerste reacties eigenlijk zijn op afgelopen weekend. Hoe heb jij naar het nieuws gekeken, Janneke? En vooral ook de politieke reacties misschien.
Jeetje, ja, wat een vraag. Nee, inderdaad, een heel raar begin van het jaar. Ik merkte eigenlijk in alle reacties, als je keek naar de Nederlandse politiek, dat iedereen best wel lang een beetje zoekende was. Dat er ook terecht wel meteen veel aandacht uitging naar Aruba, Bonaire, Curaçao. Die natuurlijk ongeveer op, wat is het, pakweg 65, 75 kilometer afstand van de kust van Venezuela liggen. Dus logisch dat we daar veel aandacht voor hebben. Maar het bleef nog een beetje hangen in duiding van, wow, wat gebeurt hier nu eigenlijk? En dat begrijp ik deels, want wow, wat gebeurde er nu eigenlijk? Maar je hoopt toch dat er iemand opstaat die snel een soort van, een kabinet, een minister, iemand die een beetje moreel leiderschap pakt van, Maduro, fout. Dus daar hoeven we niet rouwig om te zijn dat hij weg is, maar de manier waarop. Dat is, gaat natuurlijk alle perken erbuiten tegen internationaal recht. Nou, uiteindelijk is een reactie langs die lijnen van de meeste partijen wel gekomen.
Ja.
Wat mij opviel in mijn een beetje in mijn bubbel ging, werd de reactie van Bernie Sanders heel veel gedeeld. Die zowel in tekst als in een video heel helder stelling nam Dus als je die niet hebt gezien, dan kun je die terugkijken op de social media van Bernie Sanders. Volgens mij heb jij hem ook gezien, Noortje.
Klopt, ja.
Ik denk ook omdat hij meteen heel duidelijk en scherp neerzet wat hier niet aan deugt aan deze interventie. Dat de consequenties heel groot kunnen zijn voor de rest van de wereld.
Ja, het was gewoon een drieslag, hè, die hij maakte, als ik me goed herinner.
Ja, dus Maduro is een dictator en verschrikkelijk voor Venezuela. Maar wat Trump hier doet, dat kan absoluut niet. Gaat tegen internationaal recht in. En de gevolgen voor de wereld zijn heel groot. En nu sla ik echt wat over, want zijn reactie was echt veel uitgebreider. En
nou,
beter dan
dat je het wel goed samenvatte. Ja. En wat voor mij nieuw was in zijn reactie, maar dat heeft ook gewoon met eigen onwetendheid te maken, dat hij het ook over die Monroe-doctrine had. Misschien daar een beetje in verdiepen. Maar dat eigenlijk zijn kritiek ook heel erg is van, dit is ook heel erg een imperialistische actie. Ja. Neo-imperialistisch, zonder dat hij dat woord gebruikt. En dat heb ik weinig gezien in de verdere duidingen. Dat hij ook die geschiedenis erbij haalt. En dat vond ik zelf ook heel, heel verhelderend.
Ja, want kun je daar wat meer over vertellen van wat dan het neo-imperialistische is van
dat Monroe.
Nou, ik heb dus eventjes op historiek.net gekeken. Maar goed, in de 19e eeuw is er op een gegeven moment een speech geweest van meneer Monroe uit Amerika, die eigenlijk zei tegen alle westerse kolonisators, die vooral ook in Latijns-Amerika actief waren, van pas nou op, ga nou niet nog nieuwe acties uitvoeren. Dat wat jouw kolonie is, daar moet je het bij houden. Dat was een beetje de boodschap. Maar wat de onderliggende boodschap was, de impliciete boodschap in die Monroe speech, was vooral ook van, dit is ons potentiële territorium. Dus jullie westerse landen moeten hier van afblijven. Want misschien dat wij hier nog eens een keer voeten in op de bodem willen zetten. Dus dat was een beetje de kern eigenlijk van die speech. En dan gaat dat dus ook over de landen die nu ook worden genoemd. Dus zo zie je dat imperialistische denken vanuit de Verenigde Staten dus ook wel een soort continue lijn heeft tussen de 19e eeuw en wat Trump nu aan het doen is.
Dus gewoon het uitbreiden van de invloedssfeer en economische middelen in handen krijgen. In dit geval olie.
Precies.
Oké, want inderdaad, het woord imperialisme was de afgelopen dagen veel gevallen. Ik dacht wel even van, begrijpen de meeste mensen nog wel wat het eigenlijk is of waar het over gaat.
Ja.
Dus ik dacht, het is wel even goed om daarbij stil te staan van, waar komt het ook alweer vandaan? En ik denk dat we daar ook een beetje op moeten letten. Misschien in taal, ook als linkse beweging of überhaupt als politiek. Van wat als je hier praat over waarom is dit erg, wat hier gebeurt. Welke termen begrijpen mensen dan nog van, dit is imperialistisch, dat kan niet. Ik denk dat heel veel mensen dat niks zegt. En dat was natuurlijk ook een beetje zo met, dit gaat in tegen internationaal recht, dus dat kan niet. Ik denk dat heel veel mensen daar ook echt heel weinig meer bij voelen in deze tijd.
Ik heb niet heel erg verstand van wereldpolitiek. Maar wat me wel opviel is dat het soort van heel duidelijk was wat er gebeurde, heel fout was en echt niet kon. Maar als je echt kijkt naar de boodschap, vond ik alles heel zwak en niet echt aansluiten bij hoe heftig ze het maakte.
Ja.
Volgens mij is voor iedereen duidelijk dat dit heel heftig was. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de reactie van de EU, is het soort van, ze willen Trump niet voor de hoofd stoten, maar ze willen ook niet Maduro een soort van niet verdedigen. Dus het werd heel vaag en voor mij heel erg onduidelijk wat nou precies de ernst van de situatie was. Want voor mij is het duidelijk, er is gewoon een staatshoofd weggehaald door de Verenigde Staten. Maar dan zou je ook verwachten dat mensen er op die manier op zouden reageren. Maar ik heb dat eigenlijk amper voorbij zien komen.
Maar dat was denk ik ook wel goed in die reactie van Sanders. Want hij maakt dan ook de vergelijking met wat Poetin heeft gedaan met Oekraïne.
Ja.
Hij zegt, dat is eigenlijk dus hetzelfde. En ik denk dat misschien dat dat dan wel een manier is om erover te spreken. Van, maar dit gebeurt er dus aan de andere kant van de oceaan. Hetzelfde als bij ons in Europa.
Ja. Ja.
Misschien dat precies helpt om het dichterbij te brengen.
Dus een soort van gewoon de vergelijkingen maken van, we zouden het toch ook niet oké vinden als Poetin nu met allemaal helikopters naar Kiev gaat en Zelensky daar oppikt. Of wij gaan ook niet rukken ook niet uit naar België om Bart de Wever van straat te halen. Ja. het kan allemaal kennelijk in deze tijd, maar weet je wel, dus dat is een wereld die je niet wil.
Nee,
absoluut
niet.
Ook al is
En toch vraag ik me af of het nou zo heel duidelijk was geworden voor mensen als het niet zo groot in het nieuws was gemaakt. Want dat viel me erg op. Ik had volgens mij voor het eerst was ik gaan slapen met mijn telefoon uit. En toen ik wakker werd, had ik heel veel appjes en pushmeldingen. Maar ik weet niet of ik het anders überhaupt had doorgehad.
Yeah.
Want ja, voor mijn gevoel is Trump al heel lang een conflict aan het zoeken met Venezuela. En ik had het eigenlijk niet echt meegekregen totdat nu, zeg maar, opplofte.
Ja, ja, ineens was het er.
Ineens was het ja. er.
Maar ook over die, ik vind het wel mooi wat jij zegt, Janneke, over die taal. En hoe praat je daar nou over dat dat begrijpelijk is? Want heel lang geleden, ik denk een jaar geleden al, volgens mij was Trump net beëdigd, had Floor Rusman een hele mooie column in NRC, waarin het ook over de internationale rechtsorde ging. En waarin zij een metafoor gebruikt van een schoolklas, waarin de leraar net de klas uitloopt en dat de pestkoppen van de klas eigenlijk dan de macht proberen over te nemen in die klas door meteen, nou ja, een beetje de minder stoere jongens en meisjes aan te pakken. En dat dan de rest van die kinderen wachten totdat die leraar weer gaat terugkomen om de orde weer te handhaven. Terwijl die leraar komt nooit meer terug. En dat vond ik een heel mooie beeldspraak eigenlijk van wat er nu met de internationale rechtsorde gebeurt. Dat is de bullies. Ja, die hebben er gewoon dikke schijt aan. En de andere landen die toch nog hopen dat het goed komt, die hebben dan nog hoop. Nou, maar die internationale rechtsorde die staat toch nog, toch? En dat komt maar niet. En ondertussen nemen die rotjongens het uit de klas al lang over.
Want de leraar zou in deze Mark Rutte moeten zijn.
Ja, wie, en toen viel het stil.
Of natuurlijk de VN, zeg maar meer de internationale rechtsorde als een soort van geheel.
Daarom verwacht je ook vanuit de Europese Commissie echt een stevige reactie. En dan, wat jij beschrijft, Ab, is dan toch verontrustend dat dat iets te veel, te weinig normstellend is. Ja.
En dat we toch te bang zijn om Trump niet tot vijand te maken, maar we zijn te hard bezig hem te vriend te houden. Terwijl hij duidelijk, het lijkt hem helemaal niks te boeien wat we vinden, heel eerlijk gezegd.
Nee, het was Sandra Flippen zei dat ook ooit in Buitenhof. Van, het is al lang uit.
Ja.
Weet je wel, ja, op een gegeven moment moet je ook wel accepteren dat de liefde voorbij is. En dat je misschien, ook als Europa en met andere bondgenoten, de liefde moet gaan opzoeken om samen sterk te staan.
Ja, en heel eerlijk, als je er gewoon heel plat naar kijkt, wat voor consequenties heeft hij hier nou overgehouden? Ja, voor mijn gevoel niks. Als hij dit nog een keer zou willen doen, dan kan hij dat gewoon.
Ja.
Ik bedoel, als hij nu bijvoorbeeld dus Colombia of Mexico, dat hij überhaupt durft te dreigen, vind ik al heel heftig.
Ja.
Ja, wat gaat hem nu stoppen om het nog een keer te doen? Ja,
ik weet het niet. Ja, of Groenland, wat onderdeel is ook van Denemarken. Ja.
Ja. Dat is toch op zichzelf wel heftig genoeg.
In ons continent. Ja.
Ja, bizar.
Heftig, hadden we ook nog, dan hadden we ook nog twee luisteraarsreacties, waar we heel blij mee waren. Dus alsnog een keer de oproep, doe vooral mee met jouw take of jouw vraag. En de eerste die we nu willen bespreken, die komt van David. Hij is ook een vriend van ons, van de show. En we hadden namelijk een tijdje terug een aflevering over de mentale gezondheid. En daarover schrijft David dit. Hij zegt, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Maar ik wil toch graag reageren op deze aflevering. Hij zegt, mogelijk dat het gesprek wat vertekenend was ten opzichte van de situatie, maar zoals het overkwam, was dat als je graag een keer met iemand wil praten, dat je dan wel even naar je huisarts of je praktijkondersteuner kan voor een gesprek. Maar de zorg is er voor klachten van onder andere mentale gezondheid en niet voor levensfaseproblematiek. We moeten normale verschijnselen niet willen oplossen met zorg, zegt hij. Volgens mij kwam dit bij jou vandaan.
Ja, ik had het zeker. Ik had inderdaad dit advies meegegeven. Ik vind het ook een goede vraag van David. Maar waar ik het vooral zei is, heel veel mensen durven het überhaupt niet te hebben over een mentale probleem. Vooral als we naar de cijfers kijken van vorige aflevering. Volgens mij liepen de meeste jongeren gewoon echt tegen zware mentale problemen aan. Volgens mij ook echt schrikbarend hoeveelheid jongeren die echt suïcidale gedachten hadden. Ja. Maar oproep was vooral, zit je daarmee? Ga dan gewoon met iemand praten. Het liefst ook gewoon iemand die je echt kan helpen of je door kan verwijzen. Ik snap wat David natuurlijk zegt. Je moet niet voor elke scheet terecht bij de huisarts. Ja, maar heel eerlijk, als ik met zo'n oproep mensen kan oproepen om iets te doen, zichzelf te helpen, die het anders niet zouden doen, ja, dan vind ik het ook wel prima als er een paar mensen langs gaan omdat ze levensfaseproblematiek hebben.
Ja.
Maar goed, ja, ik snap ook wel waar dit vandaan komt. Maar ik blijf mijn oproep. Maakt niet uit wat je hebt. Ga gewoon met iemand erover praten.
Ja. Mm. En we hadden het toen ook over eenzaamheid, dat ook zo'n groot probleem is. Dus ja, volgens mij is het altijd goed dat je bij je vrienden en je familie kan aankloppen. Maar volgens mij is het probleem juist ook dat in deze samenleving, zoals we daar met z'n allen in leven, heel veel mensen super eenzaam zijn of die verbondenheid helemaal niet voelen.
Ja.
En dat was natuurlijk ook het grotere punt dat we in de podcast aflevering ook maakten. Ja. Van, er is echt een systemisch probleem gaande.
Ja.
En mensen zijn eenzaam, of te druk, burn-out. Maar ook door het economische systeem waarin we leven. Heel de tech-wereld die ons ook niet per se gelukkiger of meer verbonden maakt met anderen.
En dat is ook wat David zegt. Hè? Normale verschijnselen niet willen oplossen met zorg. Ja, dat zijn gewoon heel veel mensen die rondlopen met niet-normale verschijnselen. Die daar nooit over praten. Omdat ze dat vanwege eigenlijk onze samenleving niet durven.
Ja.
Ja, wat mij wel een beetje aan het denken heeft gezet over dit onderwerp, tenminste, het raakt er een klein beetje aan de afgelopen dagen, is er stond een interview in een krant. Ik weet even niet welke, met Lisa Westerveld, kamerlid van GroenLinks PvdA en woordvoerder op jeugdzorg, jeugdhulp. Samen met een huisarts. En dat ging over de problemen in de jeugdzorg, de ontzettend lange wachtlijsten en de ontzettend schrijnende verhalen van jongeren die echt hele complexe, zware problemen hebben die nu gewoon geen hulp krijgen. Dus bijvoorbeeld anorexia, zware depressie, misschien beide. Wat een beetje het punt was uit dat interview, ik vind het heel gevaarlijk om dat echt goed samen te vatten hoor, want het komt gewoon best wel nauw. En het gaat allemaal over kwetsbare kinderen en jongeren. Er zit een soort van incentive in het systeem nu dat heel veel zorgaanbieders die willen prima lichte hulp leveren.
Klopt.
En waardoor er vrij, ik vind het lastig om het zo te zeggen, maar vrij makkelijk bijvoorbeeld een ADHD-indicatie of autisme gegeven kan worden. Of dat ouders dat organiseren van, mijn kind blijft zitten. Dus er gaat iets niet goed, dus er moet een labeltje op. En eigenlijk omdat er zoveel aandacht is voor die lichtere zorg. Terwijl het systeem is zo ingericht dat die zwaardere zorg, dat valt bijna niet te krijgen. En dat wil bijna niemand leveren. Dus daar is echt een verandering in nodig. Om ervoor te zorgen dat de kinderen die echt zware problemen hebben, dat die ook echt geholpen worden. En het adagium de afgelopen jaren, als ik een beetje kijk naar gemeenteraden in het land, is, we moeten inzetten op lichtere zorg om zwaardere hulp te voorkomen. Dus als je maar zo vroeg mogelijk erbij bent, dan voorkom je dat mensen later echt ineens heel veel zware hulp nodig hebben. Dat zat ook altijd heel erg in mijn hoofd. We moeten die lichte zorg zo goed mogelijk organiseren. Terwijl eigenlijk had ik een beetje na dat interview proberen, zij er best wel een beetje kritisch op te zijn van, is dat hoe we dat nu allemaal geregeld hebben wel de beste manier? Of hebben we het nu zo geregeld dat al die aandacht gaat naar die lichte zorg waar ontzettend veel en misschien ook wel te veel gebruik van wordt gemaakt. Eigenlijk een beetje het punt wat David maakt. Sommige dingen zijn ook gewoon normaal, of horen bij het leven, of moeten opgevangen kunnen worden binnen een gezin, op een school, binnen de normale structuren. Mm-hmm. En dat we echt meer de aandacht gooien naar kinderen en jongeren die het echt, echt nodig hebben. Ik vind dat een hele lastige discussie. Ik ben er nog niet over. Maar goed, dat interview, misschien kunnen we het in de show notes zetten. Ja. Zet me wel een beetje aan het denken.
Ja,
die zetten we erin. Ja, nee, klopt. Ja. Het is ook zo dat het systeem te weinig is ingericht op multiproblematiek.
Ja.
En de lichtere problemen, die ook problemen zijn, maar die dus wel die multiproblemen verdringen.
Ja.
Ja.
En excuus als ik het nu echt te slecht heb samengevat hoor. Ja, ik bedoel, als mensen straks dat interview lezen en denken van, dat was niet wat Lisa zei. Dat kan zomaar zo zijn.
Nou, dan kan ik volgende keer vragen dat je geloof hebt.
Het is gewoon best wel een gevoelig onderwerp. Dus ja.
Ja.
Maar goed, je het zegt.
Dan hadden we ook nog een reactie van Luc. Hij is vriend bij Petje Af. En hij zegt, ik heb er alvast eentje, een potentieel voor de kletsende klasse. Wat wil extreem rechts eigenlijk bereiken met het zo onoprecht benaderen van het debat? En dan neemt hij een voorbeeld, zegt hij, asielmigratie geheel stopzetten zal het leven van de Nederlander minimaal veranderen. Maar waarom doen ze dit? Goeie vraag, Luc. Dit is inderdaad, denk ik, wel een vraag waar we een hele kletsende klasse aan kunnen wijden.
Absoluut, ja.
Maar misschien kunnen we alvast een snelle inventarisatie doen. En dan beloven we Luc dat we daar op een ander moment wat dieper op ingaan.
Ja, heel simpel. Zonder bokpolitiek werkt gewoon heel goed. Dus dat zien we ook. En volgens mij doet rechts dat, omdat ze weten hoe meer mensen we achter ons kunnen krijgen op zo'n hele simpele manier, hoe langer we onze macht kunnen behouden, hoe meer we het kunnen consolideren en hoe minder links eigenlijk vooruit gaat.
En wat is hun einddoel? Wanneer zijn ze tevreden?
Nou ja, als we een samenleving hebben die past bij de idealen die ze zogenaamd hebben. En volgens mij is dat wel echt gewoon het kapitalisme in stand houden. Maar ook teruggaan naar Nederland met zwaar conservatieve waarden. Ook als het gaat om bijvoorbeeld een racisme of islamofobie, zie je ook dat dat een toenemen is. Ja, ik denk niet dat dat pech is. Ik denk dat het gewoon deel is van het systeem dat ze verkopen.
Wat denk jij?
Ja, ik denk inderdaad ook echt het gaat om geld en om macht.
Ja.
En wat extreemrechts natuurlijk ook doet, is het eigenlijk het bestendigen van de status quo van de economische en financiële belangen die er zijn in de wereld. Dat zie je natuurlijk in de Verenigde Staten met alle tech bros die achter Trump aanlopen. Mm-hmm. Omdat Trump het wel voor hun goed organiseert, dat zij gewoon geld kunnen blijven binnenharken.
Ja.
Dat zie je ook heel erg nu gebeuren in het Europees parlement, waar radicaal en extreem rechts consequent andere rechtse partijen aan de meerderheid helpt om beleid af te breken, waardoor bedrijven misschien iets zouden moeten doen aan milieu of aan werknemersrechten, waar we het net al even over hadden. Dat wordt allemaal afgebroken met hulp van extreem rechts. Het is echt die cocktail van macht en geld en die belangen. Ja. Ja.
Het boek van Anne Applebaum is ook een aanrader. Ja. En zij dit heel goed blootlegt, dat al die regimes ook elkaar hand boven het hoofd houden om deze belangen te dienen.
En wat ik ook heel interessant vind, wat Luc zegt, hè, geheel stopzetten van asielmigratie zal het leven van de Nederland minimaal veranderen. Wat ik een heel erg interessant voorbeeld vind, is dan weer klimaatverandering. Want dat is juist iets waar we nu te weinig aan doen, die juist heel veel impact heeft op het leven van mensen. En waarom rechts daar natuurlijk heel erg op inzet, is omdat mensen natuurlijk heel gevoelig zijn voor verandering. En bij klimaatverandering gaat het juist heel erg om hele grote veranderingen. Dus wat doen ze? Ze gaan heel erg inspelen op dat sentiment, dat eigenlijk heel slecht is voor de gemiddelde inwoner van de wereld als we niks doen aan klimaatverandering.
Ja.
En doen ze willens en wetens. Hè?
Ja.
Goed, dat hoef ik mensen die dit luisteren natuurlijk niet uit te leggen.
Maar jullie hadden het over macht en over money. Ik wil er nog wel een M aan toevoegen. Volgens mij gaat het ook echt om mentaliteit. Volgens mij zit er ook...
Dat je mannen ging zeggen.
Ja, die horen erbij. Nou, volgens mij zit er namelijk ook een morele agenda bij. Jij hint daar trouwens wel al een beetje op, Ab. Hun ideale samenleving is heel wit, heel traditioneel, waarbij mannen het sterke geslacht zijn. Vrouwen zijn er ook om daaraan te dienen. Iedereen met een witte huidskleur is ook beter dan die met een andere kleur. Dus er zit ook heel erg volgens mij een morele opvattingen van het goede leven bij, die absoluut niet die van mij is. Maar ik denk wel dat dat inderdaad moet worden toegevoegd aan die machtsagenda. En dat geld. Maar dat het ook echt gewoon gaat over wat superieur is en wat je wil behouden. En alles wat ze willen afbreken. Ja,
ik vind het goed dat je dat zegt. Ik denk dat te weinig durven benadrukken. In ieder geval op links. Dat dit wel gewoon speelt. Ik kan me gewoon heel erg inbeelden dat ze het misschien niet hardop zeggen of durven te zeggen. Op rechts ook nog steeds niet. Maar ik weet zeker dat wat jij zegt, dat die sentimenten wel leven bij heel veel mensen op rechts.
Ik denk het ook,
Dat ze het echt geen probleem zouden vinden als mensen als ik Nederland uit zouden gaan. Ik denk niet dat ze daar een traantje om zouden laten.
Nee, ik denk dan echt dat ze denken dat het er een stuk gezelliger wordt.
Dat denk ik
dus
ook, Ik denk dat ze oprecht van overtuigd zijn.
Ja, vrees ik ook. Maar goed. Wat hebben we nog meer aan Luc te vertellen? Of zullen we dat bewaren voor de volgende keer, dat ze ook wat analyses gaan doen, voordat we uit de losse heup onze ideeën bespreken?
Ja, het is ook wel een beetje de vraag der vragen. Dus het is wel leuk om daar eens uitgebreider bij stil te staan.
Ja. Ja.
Blijf vooral vragen stellen, Luc, want je schiet gelijk raak.
Oké, nou, goed punt, Luc. Daarmee gaan we de podcast eindigen. En volgende week donderdag dan zijn we er weer met een gast. Het ging net ook een paar keer over de deregulering agenda. Hoe breken we de rechten af van het milieu en van werknemers? En dat gebeurt ook op Europees grootschalig niveau. En daarom gaan we met Elmar Smit in gesprek. Hij werkt bij de FNV. Heeft er een heel mooi stuk over geschreven. Maar wil jij alvast reageren op deze aflevering of je take insturen, zodat wij hem kunnen bespreken? Dan kan dat het beste via petje.af/delinkserevolte. Of je kunt de Linkse Revolte vinden op Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. En tot slot wil ik ook de redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij voor productiesupport, Rob Peters voor audiobewerking, Frank Arling, Leonore van der Heijden en Simon van Hoeven voor onze socials. Tot de volgende keer.
Tot gauw.
Yes. Doei doei. All you bad folks, you must go.